Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Beursnerd XL.
Iedere donderdag praat ik op dit tijdstip over beleggen. En dat doe ik met Jochem Visser, redacteur van BNR Zaken doen, presentator van BNR Beurs en elke donderdag onze Beursnerd XL. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Vorige week hadden we het over Tesla en de slechte cijfers van dinsdag. Vandaag moeten we op weg naar de haute finance, want er is een flink debat gaande op de financiële markten waar ons eigen ministerie van Financiën gewoon vrolijk aan meedoet.
Ja, dat klopt. Er is een debat gaande dat ook Nederlandse banken raakt. Want vorig jaar is er een Zwitserse bank omgevallen, Credit Suisse. Wordt tegenwoordig ook al Debbie Suisse genoemd. En de manier waarop dat gebeurde leverde vragen op die toch echt wel beantwoord moeten worden. En het gaat over een financieel product, de zogeheten bufferobligatie.
Nou, we zijn denk ik daar waar we wilden zijn, bij de haute finance. Wat is dat?
Nou, allereerst zijn dat hoekstenen van alle Nederlandse banken, want ING, Rabobank en ABN AMRO steunen er deels op. Die hebben daar kapitaal van. Maar even terug, je financiert een bedrijf door geld te lenen of door er eigen vermogen in te steken. Hè? En eigen vermogen wordt een aandeel en dan krijg je ook wat winst, maar dan ben je meestal alles kwijt als het misgaat. Nou, een obligatie laat jou niet delen in die winst. Daar komt gewoon een vast bedrag uit. Maar dan sta je wel vooraan als het helemaal misgaat, als het bedrijf ten onder gaat, dan krijg jij als eerste het geld dat er overblijft. Dat is een mooie verdeling. Elk bedrijf is deels gefinancierd door aandelen, deels obligaties. Dat weten alle ondernemers. Je leent wat geld, je stopt er zelf wat in. Maar wat nou als we even Frankenstein spelen en een soort tussenversie van aandelen en obligaties bedenken? Dan krijg je een mooi idee, maar dan weet niemand meer of ze nog rechten hebben als bijvoorbeeld een bank omvalt. En dan creëren we enorme onzekerheid en heel veel rechtszaken. En dat is de bufferobligatie. Die wordt ook wel moeilijk de 81 bond of COCO genoemd.
Ja, kijk, nou weet ik het weer. COCO's. Ja, nu ben ik terug in Zwitserland.
Jawel, simpel idee. Bij verlies vangen eerst de aandelen dat op. Daarna die COCO's, 81's, oftewel bufferobligaties. En daarna de normale obligaties. Nou, in goede tijden krijgen ze daar dan een beetje meer rente voor. Want ze weten dat ze in slechte tijden eerder verlies leiden dan de normale obligaties. En dus samen met de aandeelhouders verliezen opvangen. Probleem is alleen, wat je ze ook noemt, COCO's, 81 enzovoort, ze werken altijd net even wat anders, dus die kleine lettertjes maken nogal uit. En dan ken je bankiers en advocaten natuurlijk, die gaan in debat.
Bij Credit Suisse ontstond er een enorme discussie, want jij zei net dat aandeelhouders verlies leiden en dan pas de obligaties. Correct,
ja,
toch?
Ja, normaal wel. Het idee was, aandeelhouders verliezen eerst en dan verliezen de bufferobligaties en dan verliezen de normale obligaties. Nou, bij Credit Suisse was er één probleempje. De aandeelhouders kregen nog 3 miljard euro toegeschoven en de bufferobligaties gingen wel kapot. Nou, dan moet je je voorstellen dat grote investeerders over de hele wereld opeens wakker werden. Pensioenfondsen overal, want die investeren in dit soort bufferobligaties. Je investeert daarin, je int jaarlijks een lekker wat dikkere rente dan de andere obligaties. Je kijkt naar je scherm en je ziet opeens de waardes van die bufferobligaties wereldwijd een enorme tik krijgen, omdat de Zwitsers iets doen wat jij nooit voor mogelijk hield. En dan denk je, ja hallo, nou is mijn investering kapot omdat de Zwitsers besluiten om de aandeelhouders wel te geven en mij niks. Dit is de omgekeerde wereld. En meteen kwamen dus ook claims met dure advocaten vanuit Japan, vanuit Londen, vanuit Zwitserland zelf. Er werd 17 miljard dollar aan waarde weggevaagd toen Credit Suisse viel. Al die bufferobligaties gingen kapot, werden waardeloos. En nu wordt er alweer voor 9 miljard euro geclaimd in rechtszaken tegen de Zwitserse overheid en regelgevers. Nou, je kan de Zwitsers in ieder geval nooit verwijten dat ze advocaten minder werk geven.
Nee, maar kun je jezelf iets verwijten? Want ik herinner me ook nog wel de discussie van die week, en we hebben het hier zelfs een keer over gehad in BNR Zaken doen, wij met z'n tweeën. Ja, lees prospectus. Het mag gewoon. Ja, het mocht op het moment dat die bank in financieel zwaar weer kwam.
Ja, dat klopt. En je snapt natuurlijk ook wel dat de specifieke trigger om die obligaties verliezen te laten opvangen nogal verschilt. Dat is net als bij een verzekeraar, hè? Want soms is het zo van, mijn scooter is kapot, krijg ik geld. En op andere momenten is hij net niet kapot genoeg. Nou, bij de bufferobligaties is het, de bank valt om, dan wordt hij weggevaagd. En soms is het kapitaal van de bank valt beneden een bepaalde buffer. 5%, 5,25% enzovoort. Nou, er zijn papers volgeschreven over de verschillen tussen al deze bufferobligaties, want dat zijn er nogal wat. Nou, lang verhaal kort, ik heb die papers gelezen. De Zwitserse overheid stond bij Credit Suisse wel in haar recht om die bufferobligaties af te schrijven, want ik zag dat de Financial Times al in 2016 waarschuwde voor die Zwitserse versie van deze bufferobligatie. Nou ja, institutionele beleggers blijken dus even slecht in lezen als huistuin- en keukenbeleggers.
Maar waarom kregen die aandeelhouders van Credit Suisse nou wel die 3 miljard euro en die obligaties
niet. Nou, de echte uitleg is, we hadden geen zin in een tripje naar Riyadh, omdat Saoedi-Arabië 10% van de aandelen van Credit Suisse bezat en al bij had gelegd toen wij het stiekem vroegen. Dat hebben ze gewoon gedaan vlak voordat de bank viel. En Zwitserland en regelgevers wilden geen irritante claims van dat soort aandeelhouders bij een bijzondere redding van een bank. En dat mogen ze natuurlijk niet zeggen, want dan blijken overheden opeens bepaalde aandeelhouders voor te trekken. Dus claimen de institutionele beleggers massaal hun miljarden terug. En deze maand kwam ook nog naar buiten dat de Zwitsers die documenten over die beslissing niet willen overhandigen aan de rechter, omdat dat zogenaamd schade toe zou brengen aan regelgevers. Rara, waarom het zou dat zijn?
We moeten even naar Den Haag, ja. Naar het eigen ministerie van Financiën. Want wat hebben zij daar nu uiteindelijk mee te maken?
Nou, er is nu dus debat, want niemand snapt die bufferobligaties en iedereen wil er duidelijkheid over. Dus Baselcommissie vraagt ook om duidelijkheid. En het Nederlandse ministerie van Financiën schreef in een rapportje over bankenveiligheid net van, ja, die zijn onduidelijk, die bufferobligaties. De kleine lettertjes maken veel verschil en we moeten ze misschien wel verbieden. Gevolg was boze reacties vanuit de hele wereld. En ook heel veel flauwe grappen. Want die instrumenten zijn een heel belangrijk deel van Nederlandse banken. ING, Rabobank en ABN. Die hebben er miljarden van uitstaan. Nou, dan stel je als Nederlandse regering voor om ze af te schaffen. En dan schiet je jezelf eigenlijk in de poot. Want je bent investeerder in ABN AMRO. En dan ligt opeens de kapitaalstructuur overhoop, zegt dan iedereen.
Korter dan je misschien had gehoopt. Maar hoe moet het nu verder? Wat moet er gebeuren?
Nou, ze zijn dus enorm complex. Ooit was de bedoeling dat je ze omzette in aandelen. En dan komt het wel weer goed. Als een soort idee om na de crisis een nieuw buffertje aan banken toe te voegen. Dat was de originele COCO, de Contingent Convertible Bond. Maar dat maakt ze enorm complex. In goede tijden hoge rente, hoger dan obligaties. In slechte tijden wordt opeens een aandeel niet te vangen in een risicomodel. Nou, daarna werden ze versimpeld, zoals in Zwitserland, waardoor dit net is gebeurd. En nou gaan we met z'n allen afvragen wat er nou eigenlijk is gebeurd en hoe die bufferobligaties werken. Nou, dat is eigenlijk onzin. Ze zijn eigenlijk te complex en te risicovol om uit te geven en om te begrijpen. Dus eigenlijk is het voorstel van het ministerie van Financiën helemaal niet zo gek. Want ze zitten overal en niemand snapt ze nog. Maar ja, ze zitten overal. Mm-hmm. En die rechtszaken tegen de Zwitserse overheid gaan nog lang, lang duren. Dus dit monster van Frankenstein blijft gewoon zitten waar die zit. Lekker op de balans van banken wereldwijd. En dan hopen we maar dat er niet nog één omvalt.
Jochem Visser, redacteur van BNR Zaken doen, presentator van BNR Beurs. En hier onze beursnerd XL. Dankjewel. Zometeen, Edin Moeijer.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.